Goedenavond gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee A.S. Middelkoop voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Aanstaande zondag hoopt om 10:00 dominee Kroneman en om 17:00 dominee C. Gielen voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collect in deze dienst. De eerste collect is voor de diaconie, voor de hulp in de eigen gemeente. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij en dat is een extra vrijwillige bijdrage, de dankdagcollecte. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 116 vers 11, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, verheffen we onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting, zij u van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan op deze dankdag met elkaar zingen. Uit Psalm. Wat staat hier op het bord? 65. Is de tweede, dus dan wordt de eerste Psalm 4, vers 3. Ik moest even ontcijferen hoe die hier nu staat, maar het is hetzelfde als bij mij. Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult u recht, dus oprecht, naar het altaar treden, naar het altaar lopen en offeren God een rein gemoed. De Heere is niet allereerst geïnteresseerd in onze offers, maar of de dingen open liggen voor hem. Het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk van de gebeden. Dus Psalm 4 en daarvan het derde vers. We doen belijdenis met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zingen in antwoord daarop uit Psalm 65, het negende. De velden zijn bedekt met kudde, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden. Dat is een heel overvloedig gebeuren. Psalm 65, vers 9. In antwoord op artikel 13, waar het gaat over de voorzienigheid van God en dat hij al die dingen regeert. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen heeft, deze niet heeft laten varen en evenmin aan de toeval heeft overgegeven, maar zijn heilige wil alzo, door zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinatie. Hoewel nochtans God nog de auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven dat wat wij mensen begrijpen kunnen, datzelfde willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die voor ons verborgen zijn, ons tevreden houdend dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze begrenzingen te overtreden. Dit onderwijs geeft ons een onuitsprekelijke troost als wij door haar onderwezen worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdend alle schepsels onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, vallen kan en ook niet één musje op de aarde zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, dus waaraan wij ons toevertrouwen, wetend dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwalingen van de Epicureeën, dat was een dwaling in de geschiedenis, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval, dus bij toeval, laat geschieden. Amen. Het woord van de Heere komt tot ons vanuit Job 1. Job 1. Waar we eigenlijk dat artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis wat we net lazen, dat was geschreven onder omstandigheden die bepaald niet rooskleurig waren. Dan zien we hier de geschiedenis van Job. En de preek zal zich richten op het eerste deel, de dagen van grote voorspoed in het leven van Job. Maar om het in perspectief te zien, lezen we het hele hoofdstuk, dus Job 1. Er was een man in het land Uz en zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht, hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. En hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dus dat zijn de engelen, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En Satan antwoordde, de Heere en zij van rondtrekken, je zou ook kunnen vertalen van rond te scharrelen, hè, zoals iemand die wat spioneert, over de aarde en van rondwandelen daarover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook 8 geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vrome en oprecht man, En hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Een muur die hem beschermt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voorwaar, hij zal u in het aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden Sabeërs een inval en namen ze mee en ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei, de Galdeeën stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis en viel bovenop de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet, en schreef hij God niets ongerijmds toe. Tot zover, laten we samen bidden. Heer Almachtige God en Vader in de hemel, Heer, u brengt ons op deze dankdag bij elkaar in uw huis, om u hier die dank te brengen die u zo toekomt vanwege de overvloed die wij hier in het Westen krijgen. Heer, we zijn meer of minder bemiddeld en we voelen ons meer of minder rijk. Misschien voelen we ons zelfs arm. Maar naar de maatstaven van deze wereld gaat het met de meeste van ons erg goed. Waar velen op aarde nog geen dag vooruit kunnen zien en van een euro per dag leven, geeft u ons dagelijks brood. Altijd weer. En daar zeggen we u dank voor. Heren, we bidden u dat we meer oog krijgen voor die basale zegeningen. We moeten u belijden, heren, dat we zo vaak ons blind staren op grote en indrukwekkende dingen die anderen hebben en wij maar net of moeilijk of niet bereiken kunnen. Maar u zegent ons zo rijk. U geeft ons zoveel. Uw naam zij geprezen. Heren, we zeggen u dank voor de voorspoed in de bedrijven van velen in ons land. We zeggen u dank voor alles wat u geeft in de organisaties waarin wij actief zijn. De scholen waar wij dienen. De zorg waar wij ons werk doen. Heren, wat een onvoorstelbare voorspoed zijn wij onderdeel van in dit deel van de wereld. De halmen buigen door. Zo goed gaat het. De aandelen zijn vandaag ook weer omhoog geschoten. Het gaat ons goed. Heren, We bidden u of u ons daar aan de ene kant dankbaar voor wil doen zijn. En tegelijkertijd het blijvend zien als iets wat u in handen geeft om ervan te leven en te delen. Maar het is en blijft van u. Heere, wij zijn zo gericht op hebben, halen en houden, maar het is allemaal al van u. En het zal van u blijven, hoeveel we ook verzamelen en hoeveel we op onze sterfdag ook los moeten laten. Daarom bidden we u, Heere, helpt u ons in dit leven om voor u te leven, voor u te delen. En we bidden u met Ager, de man uit het Spreukenboek, geeft u ons het brood van ons bescheiden deel. Behoed ons voor armoede, zodat we niet zouden gaan stelen. En behoed ons voor rijkdom, zodat wij daar het hart niet op zetten. Tegelijkertijd zijn er onder ons heren die wel degelijk met tegenspoed te maken hebben. Wellicht in het bedrijf of in de organisatie waar we werken of in ons werk waar we ook actief zijn. Of in ons persoonlijk gezin kan zijn dat we niet weten hoe de rekeningen te betalen. En wat een ervaring van onzekerheid ligt daarin. Van angst soms ook, hoe moet het allemaal? Niet alleen het gezichtsverlies, maar ook heel praktisch. Hoe dan? Hoe moet het verder? Heren, als dat onze omstandigheden zijn, ook al weet niemand ervan, wees u ons dan nabij en wilt u voorzien. Van u is toch het vee op 1000 bergen. U bent niet arm. Ik bid u, heren, om vergeving van alle zonden. Want als wij zien op uw goedheid en hoe wij ons daar tegenover gedragen, dan moet u eerlijk belijden dat wij schuldig staan. Heren, ziet u ons aan in het bloed, in het offer van uw enige Zoon, Jezus Christus. We zeggen u dank voor wat u geeft hier in de gemeente. Dat het gemeenteleven voortgang heeft en bloeien mag. En dat er ruimte is om ook in het evangelisatiewerk mensen welkom te heten onder de verkondiging van het woord. En op allerlei manieren in contact te komen met de stad waarin wij leven. Heere, wilt u deze gemeente daarin zegenen en geeft dat zij van het uitdelen van het evangelie zelf ook verrijkt mogen worden. Zegent u daarin, heren, in het gewone gemeenteleven, de kerkraad met predikant, in alle taken binnen het gemeenteleven. Heren, dat we het voor u mogen doen, dan raken we nooit teleurgesteld in mensen. Maar geeft u het ook in alle andere taken en verantwoordelijkheden die mensen dragen. Heren, u heeft de afgelopen maanden weer zoveel gegeven. Heren, we zeggen u de dank voor en we bidden of u in uw trouw mee wil gaan. Geeft u, heren, een uitgieting van uw geest over dit stedelijk gebied en ook over deze gemeente. Dat hier een levende kern mag zijn. En die is er. En heren, stel tot rijke zegen. U weet alle dingen, heren. U blikt door al onze buitenkant heen. Ook dat wat wij hardnekkig verborgen willen houden. Het ligt allemaal open voor u. Heren, doorgrond en kent ons, u ons, alstublieft, naar uw belofte. Doet u niet met ons naar onze zonde. Maar heren, doe ons leven van het levende brood en het levende water, wat u schenkt, om niet. Doet u zo vanavond krachtig werken in ons midden. De mensen die er misschien al heel lang bij waren, maar het niet zagen, het voor het eerst doen zien, het hart openen. Mijn Heere, mijn Zaligmaker en mijn God. Maar Heere, ook weer opnieuw. Dat we onder de indruk mogen komen van uw onbegrijpelijke genade voor een opstandig mens als ik ben. Wees u zo in ons midden. Verlos van de boze. Vergeeft u al die woorden van vandaag die we niet hadden moeten zeggen en denken. En ziet u ons aan in uw enige Zoon, Jezus Christus, die u altijd hoort. Uit genade. Amen. We gaan zingen van Psalm 116 en nu vers 7, 8 en 10. 116, vers 7, 8 en 10. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Dat ze bijna niet te tillen zijn. die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk van het heil, waar zijn bloed zichtbaar wordt aan de tafel, zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Vers 8, nu zal ik voor de weldaande die ik genoot aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen. Als je eerder hebt gezegd, Heer, als u dat doen zal, dan zal ik u nog meer eer brengen. Dan is dat vanavond de gelegenheid. De Heer heeft immers voorzien. En dan ook vers 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. En dan komt u bij het altaar. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Iedereen mag het horen en iedereen mag het zien. 116, 7, 8 en 10. Gemeente, het woord van God komt tot ons vanuit Job en dan het vijfde vers van het eerste hoofdstuk. Job 1, vers 5. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. En hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen een. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. En zo deed Job alle dagen. Het thema voor de verkondiging is Gods voortdurende zorg, of Jobs voortdurende zorg voor zijn kinderen. Dus Jobs voortdurende zorg voor zijn kinderen. Twee gedachten. Allereerst Job als vader in het gezin. En als tweede Jobs leven uit het offer. Dus Job als vader in het gezin en Jobs leven uit het offer. Gemeente, er zijn honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen op deze aarde die vandaag eigenlijk maar één doel hebben. En dat is zien dat je eten krijgt. Als je van een dollar of een euro per dag rond moet komen, dan ja, heb je niet veel meer om handen dan zien dat al die monden die je thuis hebt, je kinderen, je man, jezelf of je vrouw, dat ze gevoed worden. Dan is dat je grote doel voor vandaag en morgen zullen we weer zien. En als ik vandaag gegeten heb, dan ben ik een dankbaar mens. Kunnen we ons natuurlijk helemaal niet voorstellen. Wij leven, ja, we hebben ook wel eens dat de rekeningen zich opstapelen en we zullen ook wellicht periodes gehad hebben dat je dacht, hoe kom ik erdoor? En misschien zit je daar wel middenin. Maar er is altijd nog wel ergens een vangnet. Hè? En anders is er nog de genade dat je failliet kan gaan en weer overnieuw mag beginnen. Ik zeg het voorzichtig, maar toch. In een groot deel van de wereld ga je elke dag failliet. En moet je morgen weer overnieuw beginnen. En dan hopen we dat het allemaal weer voor elkaar komt. En wat is dan je doel als het gaat om je kinderen? Ik hoop in ieder geval dat ze eten krijgen. Want dan leven ze. Wij zijn met meer dingen druk. Zij daar natuurlijk ook. Het tweede waar we in onze gezinnen op gericht zijn, of waar onze samenleving mee bezig is, met het vormen van onze kinderen. Zodra er eten is en die basisvoorwaarde is voorzien, gaan we ook in die dingen denken. En je wil graag dat je kind een beetje een redelijke burger is. Hè? Als je kleine kinderen hebt en ze gaan naar een verjaardag, dan zeg je nou, doe je een beetje netjes en doe je een beetje vriendelijk en zeg je dankjewel enzovoort. Je hoopt dat ze zich gedragen en uiteindelijk als ze volwassen zijn, redelijke burgers zijn die inpasbaar zijn in een bedrijf en inpasbaar zijn in een organisatie. En daar zonder al te veel tumult uiteindelijk heel goede meedragende burgers worden. Dat hoop je. Daar zet je het nodige voor in. Dus eerst voeding, daarna vorming en vervolgens vind je onderwijs ook belangrijk. En daar is in onze samenleving in alles in voorzien. He, waar ze in andere delen van de wereld dat als een extra zien, fijn als het toch naar school kan, daar is dat bij ons in zoverre geregeld dat we allemaal naar school kunnen. En de een houdt het lang vol en wil zo lang mogelijk doorgaan. En de ander zegt, laat me alsjeblieft in de praktijk leren. Ik ben al dit gedoe hier met die boeken moe. Maar allemaal hebben we iets van een basisopleiding en dat vinden we ook belangrijk voor onze kinderen. Neem ik aan. Dus voeding, vorming, onderwijs. Ja, en als vierde beleidt u met mij dat wij en onze kinderen, als u ze heeft, langer bestaan dan dit aardse leven. Dus wij zijn ons ook voortdurend bewust dat onze kinderen eens voor de troon van God komen en dat het dan twee wegen zijn en dat dan een eeuwige bestemming daar is en dat dat ook eeuwig voortduurt. In die zin, we sterven wel, maar je zou kunnen zeggen, we zijn onsterfelijk in de zin van, er ligt nog zoveel achter. En dat is waar we ons, denk ik, gedurig bewust van zijn, of niet? Maar mag ik je eens vragen, als je vader bent, hier in ons midden, als je nou terugkijkt, de afgelopen tijd. God heeft je ontzaglijk gezegend, denk ik. Hier en daar is het misschien moeilijk op dit moment, maar voor de meeste van ons geldt dat het echt wel behoorlijk goed gaat. De cijfers liegen er niet om. Je bent druk geweest, wellicht. Waarmee eigenlijk? Als ik hier met werk, voor mijn gezin. Dat is mooi. En waar ben je druk mee geweest? Nou, misschien had je zelfs tijd om je gezin te vormen. En wellicht ben je ook wel eens op een ouderavond geweest, als het lukte. Dat is mooi. Maar dit? Als je nou die afgelopen maanden terugkijkt. God heeft je zoveel gegeven. Je kan kiezen wat je op tafel wil hebben. Je kan er iets van vinden en dan kan er nog iets anders komen. Maar hoe is het nou gegaan met de geestelijke opvoeding van je kinderen? Hij zegt, u moet het daar op dankdag over hebben. Nou, dit voedsel gaat voorbij, hè? Dit eten gaat voorbij en morgen zal het er wel weer zijn. Maar er komt een dag dat wij onze kinderen loslaten of zij ons. En dat er een eeuwige toekomst in het verschiet ligt. En waar zijn ze dan? Een christelijke opvoeder, een ouder, een gemeentelid. Want als hier twee ouders met hun kind staan en ja zeggen, dan zingt u toe en bent u medeverantwoordelijk. Dus jouw situatie misschien van alleen zijn of samen zijn, zoals ik en mijn vrouw ook jaren samen zijn geweest, is niet onverantwoordelijk. Je bent medeverantwoordelijk. Voor de kinderen van de gemeente, je draagt ze in de gebeden. Hun eeuwig heil is ook gelegen in jouw gebeden, denk ik. Dat het je bezighoudt. Dat je de kinderen en de jongeren van de gemeente draagt voor de troon van God. Toch? Kijk, wij vinden dat een christelijk gezin vooral zichtbaar wordt in hoe we ons gedragen uiterlijk, hoe we ons kleden. Dat we hier nu zijn, je zit er dan toch maar op woensdagavond enzovoort. He, dat zijn onze inspanningen die wij doen voor God, voor de mensen, voor je gezin, als je het hebt. Maar als ik de geschiedenis van Job een beetje op me in laat werken, dan denk ik dat een christelijk gezin eerst en vooral wordt gekenmerkt door een altaar. Nou, zegt u dominee, maar u heeft toch ook geen altaar? Nee, dat klopt. Als je bij mij thuis binnenkomt, kun je lang zoeken. En toch is het wel zo dat een christelijk gezin gekenmerkt wordt door een plek, een ruimte in de tijd, of hoe we het ook noemen, waar je elke dag weer samenkomt en samen God ontmoet, samen God zoekt. En ja, ik zou toch een altaar willen noemen in je leven. Elk gezin heeft, ja, en ook als je alleen bent. In jouw huis is toch een plek waar jij alleen God ontmoet. Ook als u samen bent. Je hebt daar toch tijd en ruimte voor ingeruimd, zoals je voor zoveel dingen ruimte inruimt, omdat je ze belangrijk vindt. Een christelijk gezin heeft een altaar. Een familiealtaar waar God gezocht wordt, waar God aangebeden wordt, waar beleden wordt, waar gezegd wordt wat bijna nergens gezegd wordt, waar wij God ontmoeten. Beste mensen, we ontmoeten hier in de geschiedenis meneer Job en hij is schatrijk. Inflatie dagen laten, maar als we hem in onze tijd tegen zouden komen met deze aantallen, zou hij nog steeds schatrijk zijn. Denk ik. Als je die aantallen op een rij zet, is enorm. 7000 schapen. Moet je even een voorstelling maken van alleen het personeelsbestand wat dat al met zich meebrengt. 3000 kamelen. Als je in die tijd een paar kamelen had, dan was je al een hele jongen. En deze man heeft er 3000. Hij heeft de mogelijkheid om karavanen te laten gaan. Hij heeft de mogelijkheid om handel te drijven. Het vertegenwoordigt een wereld van rijkdom. 3000 kamelen. Hij heeft 500 juk ossen. Dus in totaal 1000 ossen. Dat is een enorm aantal. Een beetje boer. 200 koeien. Hij heeft gewoon 1000 ossen lopen om alleen al de dingen te bewerken, want waar moet je ze anders voor gebruiken? Dus probeer je een voorstelling te maken wat daar nog meer mee samenhangt. Dit is een enorm bedrijf. En ook nog 500 ezelinnen. Deze man heeft een enorme positie in zijn tijd. Hij wordt door de Heilige Geest hier aangeduid als de grootste van het Midden-Oosten. Nou, die kon het weten. Want hij kan alles zien in één oogopslag. Deze man zou in onze tijd de rijkste sheik zijn van het Midden-Oosten. Hij had alles. Dan hebben we het niet meer over een miljonair, of niet over een multimiljonair, maar meer in de sfeer van de miljardair. En u voelt allemaal met mij aan, als je zo'n man tegenkomt, die zoveel verantwoordelijkheden heeft, die zoveel bezit heeft, die zoveel personeel heeft, die zoveel, vult u maar in, heeft. En hij is daar zelf het centrum van. Wij zouden in onze tijd zeggen, hij is de DGA. Hij bezit alle aandelen, hij heeft het, dat alles bij hem samenkomt. Dat hij continu in verbinding staat met al diegenen die aan hem rapporteren. Dat hij continu in verbinding staat met degene die daar in dat bedrijf, in dat grote bedrijf, leiding geeft. Dit is een drukke man. Hij kan het goed georganiseerd hebben. Maar dat zou betekenen dat alleen de echt moeilijke dingen bij hem terechtkomen. En dat zijn hele leven dus gevuld is met intensieve beslissingen waar je over na moet denken en die al je aandacht vergen. Dat is het plaatje wat hier getekend wordt. Rijkdom is niet iets passiefs wat daar is en ik zit hier rustig op mijn stoel te kijken. Rijkdom betekent de continue verantwoordelijkheid en de druk die dat met zich meebrengt in je leefprogramma. Deze man leeft een heel intensief leven. Dat is wat ons hier duidelijk wordt hier in Job 1. Permanent gedreven door dat waar hij verantwoordelijk voor is. Begint u iets te herkennen uit uw eigen leven? Misschien niet met die aantallen, maar wel dat je het gevoel hebt, we gaan van de ene dag in de andere. Je zit hier nu op woensdagavond, maar in je hoofd draai je eigenlijk nog wat dingen door. En dan komen we hier Job tegen. Job die ons tegelijkertijd getoond wordt als een family man. Job die ons belangrijker getoond wordt als iemand waar de Heere een aantal eigenschappen aan toedicht. Je zal met die man handel drijven. Dan hoeft je contract niet zo dik te zijn. Want je weet, hij gaat zich toch wel aan de afspraken houden. Moet je maar eens meelezen in Job 1, vers 1. Er was een man in het land Uz. We weten dus verder niks. Hè? We weten niet wie zijn vader was, wie zijn moeder was. We weten niet, geen idee. In het land Uz. Welke tijd precies, blijft ook een beetje gissen. Hij is daar, opeens. Zomaar in de geschiedenis. Een man, vroom en oprecht, en hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Hij was vroom, hij was rechtschapen, hij was onberispelijk, zo wordt ons in deze woorden aangetoond. Hij was, zo zou je het ook kunnen vertalen, smetteloos. Zoals je ook een smetteloos lam had. Dus eigenlijk was er niks waar je de vinger op kon leggen. Is die dan zonderloos? Nou, Job zal later in het boek Job zeggen dat hij zeker niet zonderloos is. Ook hij heeft het nodige waar hij mee te maken heeft en waar hij zich toe moet verhouden. Maar blijkbaar is het bij Job zo dat hij zich actief bewust is van zijn denken, van zijn overwegen, van de wegen waar hij ook in zijn hoofd in kan slaan. En hij leeft zonder onbeleden zonde. Dus als hij de mist ingaat, dan komt hij weer tevoorschijn voor het aangezicht van God Heere. U weet alle dingen. Ik ben niet trots op wat ik net gedaan heb. Ik ervaar schuld over wat ik net gezegd of gedacht heb. Wees u mij om Jezus wil genadig, zouden wij zeggen. Job, hij leefde met open vensters naar God. Wanneer begin ik iets te verhullen als ik een stukje voor mezelf hoor? Wanneer begin ik iets te verhullen als ik gedachten heb gehad waar ik van denk, nou, die zijn voor mezelf. Die wil ik liever maar niet met anderen delen. Wanneer begint er afstand te komen ten opzichte van God? Ja, als ik zonde dus langdurig aan de hand houd. God die alles weet, de Heilige Geest die alles doorziet, heeft hier gezegd, als ik Job laat beschrijven, dan laat ik hem beschrijven als een man, oprecht, onberispelijk enzovoorts. Waarom? Om straks helder te maken, als hem alles ontnomen was, het is niet gebeurd omdat hij daar reden voor had gegeven. En dan vervolgt het. Hij was Godvrezend. Dat is zijn hartsverlangen. Dat zal ons straks nog duidelijk worden. En daarbij, hij wijkt van het kwaad. We kunnen dat heel concreet maken met Job. Job die zegt in hoofdstuk 31... dat hij echt wel oog heeft voor wat mooi is. En echt een mooie vrouw wel kan ontwaren. En denkt, dat is mooi. En tegelijkertijd dan direct zichzelf aanspreekt. Want hij heeft een verbond met zijn ogen gemaakt. En in dat verbond met zijn ogen heeft hij besloten, ik ga niet mijn gedachten daar verder over laten gaan. Dus het is een man die zich voortdurend bewust is enerzijds van zijn zondigheid en aan de andere kant het verlangen heeft met vallen en opstaan oprecht te leven voor God. Daar kun je handel mee drijven. Daar raak je niet in teleurgesteld. Want er worden wat mensen teleurgesteld in christelijke reformatorische ondernemers die je ondertussen gewoon tillen waar je bij staat. Wat een teleurstelling brengt dat. Als dat het getuigenis is wat van ons uitgaat. Dat maakt je niet goed met een vroom verhaal daarna. Echt niet. Dan is het gewoon verstoord. En ik ben te veel ondernemers tegengekomen. Eén heel concreet. Die het mij geregeld zegt. Ik sta maar met één soort steeds voor de rechter. En dat is dat soort van jullie. Maar nu terug naar Job. Job oprecht in zijn handel en zijn wandel met vallen en opstaan. Ik heb hem voor jullie heel bewust en ook voor mezelf getekend als die man die ons tegemoet komt in zijn rijkdom. Die ons tegemoet komt als die man die zo ontzaglijk druk moet zijn geweest met zijn bedrijf en alles wat daarmee samenhangt. En de Heilige Geest heeft hem ons getekend als een man die oprecht verlangt te leven. En dan zien we hem te midden van zijn omstandigheden en dan is misschien op hem wel van toepassing en ik hoop ook op u en op mij wat we lezen. Wat Paulus zegt tegen Timotheus, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en evenmin hun hoop stellen op de ongestadigheid, dus op het verdwijnende van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijk verleent om te genieten. Zo treffen we hem aan. We treffen hem aan op een hele goede dag. Kijk, wij zijn heel vertrouwd met de geschiedenis van Job als de man die alles verloor. Maar hier in Job 1 vers 5 gaat het hem volstrekt voor de wind. En we gaan ook niet al te zeer dat tweede deel in vandaag. Want ik denk dat wij ons veel meer economisch op dit moment herkennen in de man die het voor de wind gaat. Naar verhouding ten opzichte van diegene die voor 1 euro rond moet leven, komen en leven. En hier, in die omstandigheden, heeft hij een gezin. En het gezin wordt voor ons uitgewerkt als een flink gezin. Een gezin met 10 kinderen. Een gezin wat ons wordt getoond als een gezin waar men zich veilig voelt bij elkaar. Er staat dat ze hun 4 dagen hebben. We hebben het gelezen. Het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren. Blijkbaar hadden ze vaste momenten in het jaar dat ze elkaar ontmoeten. U kent die geschiedenis. Dat kunnen hun verjaardagen zijn geweest. Het kunnen ook offerfeesten zijn geweest. Vaste momenten dat ze dingen vieren met elkaar. Maar in ieder geval niet van een aard dat God daarin voor hen op dat moment de hoofdrol had. Dus ik denk dat we veel eerder moeten denken aan iets van schaapsheren of verjaardag en veel minder aan iets religieus. En als men die verjaardag of dat feest dan met elkaar gehad heeft, dan weet men van tevoren dat er daarna iets gaat gebeuren. En ik weet niet of het u opvalt, maar iedereen mag erbij. Dat wordt met nadruk onderstreept door de Heilige Geest. Er worden geen grenzen gesteld. Er wordt geen broertje uitgesloten. Er wordt geen zus uitgesloten. Iedereen is van de partij. Alle 10. Je ontmoet hier eigenlijk een harmonieus gezin. Wat kun je daar soms jaloers op zijn als het allemaal niet vanzelf gaat? Toch niet? Hier bij Job zien we een man, rijk gezegend, materieel, rijk gezegend in zijn geestelijke houding voor God. En ook nog eens rijk gezegend in zijn gezin. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Daarom richt de Heer straks ook de aandacht van de duivel op deze man. Mijn knecht Job. En hij leeft oprecht. Ja, vind je het vreemd? Zegt de duivel brutaal. Vindt u het vreemd? Je hebt hem zo gezegend. Hij is zo ommuurd. Die man, die kan het alleen maar goed gaan. Vindt u het vreemd dat hij u dankbaar is? En dat hij oprecht wil leven? Als je hem zoveel geeft. Houd u deze even vast. Als het in dagen van voorspoed niet op orde is in je leven, als het gaat om de omgang met de Heer, hoe gaat het dan in dagen van tegenspoed? Velen zeggen, nood leert bidden. Het is waar. Maar ik zou vanmiddag willen zeggen, of vanavond, voorspoed leert bidden. En als je in voorspoed niet bidt, kon je in tegenspoed wel eens met je vuist omhoog staan. Want wat kenmerkt nou eigenlijk jou en mijn leven? Een leven wat open ligt voor God. En waar ik geen enkel recht heb, maar enkel ontvang. Of leef ik als iemand die inmiddels wel zegt, ik als westerse christen, ik heb er ook gewoon recht op alles wat ik krijg. Wat heb je meer recht dan diegene aan de andere kant van de wereld? Het brengt ons bij de tweede gedachte en dan gaan we de diepte in. Want we treffen Job hier aan op een moment dat hij met zijn kinderen een ontmoeting aangaat. Het gebeurde dan, we lezen het nogmaals, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. En hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen, voor ieder van hen één. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. En zo deed Job alle dagen. We zien hier Job als vader. Job wordt ons getoond als een man die zijn verantwoordelijkheid neemt. Wie zou hem kunnen zien in het ambt van alle gelovigen als een koning, als een profeet en als een priester? Ik zal dat voor u uitwerken. Hij is een vader die leiding neemt. Hij is een vader die als het gaat om de geestelijke opvoeding van zijn kinderen niet naar zijn vrouw zit te kijken van dat is jouw afdeling. En die neiging heb ik wel. Herken je iets als vader? Mijn vrouw is er beter in. Die kleintjes, mevrouw heeft betere taal ervoor, mevrouw heeft ook meer rust in de lijf, mevrouw voelt het beter aan, enzovoorts. Als ik haar op de rand van het bed hoor praten, dan denk ik, zo kan ik het nooit. En ik ben zomaar passief dan. En ik laat het zomaar lopen. En ik denk zomaar, nou maar als jij dat zo kan, dan zal ik wel volgen en misschien pak ik het op als ze ouder zijn, gelooft u het? Job is in zijn gezin verantwoordelijk. En hij wordt ook verantwoordelijk gehouden door de Heere, zoals u en ik verantwoordelijk worden gehouden in de situatie waarin wij zijn. En hij regeert in die verantwoordelijkheid. Met andere woorden, hij neemt initiatief. Hij bepaalt ook. Die jongens die wisten één ding heel zeker. Moet je over nadenken. Moet je eens proberen voor te stellen. Ik vond dat nogal confronterend. Als die jongens met elkaar een feestje hadden gehad, op die vaste momenten dat ze die ontmoeting met elkaar hadden, dan stond Job de volgende dag niet klaar om helemaal uit te vragen wat er allemaal gebeurd was. Ik lees daar niet van. Hij wilde het niet weten. Hij had er wel een idee bij. Hij kende zichzelf een beetje. Misschien hebben ze God in hun hart vaarwel gezegd. Als je met een groepje samen bent, gebeurt er zomaar iets waarvan je later zegt, nou, als ik dieper had nagedacht of in andere omstandigheden was geweest, had ik dat niet gedacht en zeker niet gezegd. Misschien hebben ze God vaarwel gezegd. Hij vraagt dat niet allemaal uit. Maar één ding weten al die kinderen heel zeker. Als het feestje is geweest, je kan de klok erop gelijk zetten. Volgende dag wordt er aan de deur geklopt. Staat er een dienaar van vader. En die dienaar komt je namens vader zeggen. Je kan je gaan voorbereiden. Je kan je gaan heiligen. Want we gaan straks offeren. En dan kun je ook je agenda wel leegmaken. Want Job neemt er alle tijd voor. Dit is de reden dat ik u gezegd heb hoe druk deze man is. Job die kiest ervoor om met die kinderen te gaan offeren. En heel het ritueel wordt uitgevoerd. Voor hoeveel kinderen? Voor alle 10. En hoeveel offers? 1 voor 1. Hij kan zijn knecht laten komen om die dieren te brengen. Maar uiteindelijk staat hij daar in alle rust samen met zijn kinderen bij het altaar. En als we zijn namen zouden geven in onze tijd, dan is het eerste offer voor Pieter, het tweede offer voor Simone, het derde offer enzovoort. Vult u maar in. Alle tijd wordt daar genomen bij het altaar. Als je bijna volwassen kinderen hebt, want die had Job, ze hadden allemaal een eigen huis, of inmiddels volwassen kinderen, jong volwassen gaat het hier dan over, dan voel je toch met mij aan dat Job hier niet mee begonnen kan zijn toen ze 16 waren. Het gezag wat ik hier zie van een man die geestelijk verantwoordelijkheid draagt in zijn gezin, moet lange wortels hebben in de opvoeding van de kinderen. Anders zeggen jouw kinderen eenvoudigweg, pa, ik heb nog het nodige te doen. Job nam verantwoordelijkheid. Dat is het eerste. Te midden van zijn gezin. Koninklijk. Verantwoordelijk. Voor God en zijn gezin. Het tweede wat we zien gebeuren bij Job is dat hij dus blijkbaar als een profeet ergens onderweg onderwijs is gaan geven. Hij heeft het niet op zijn vrouw aan laten komen. Trouwens, dat zou ook niet gegaan hebben. Dat zien we even later gebeuren. Als de tegenspoed komt, dan wordt zichtbaar wat Job waarschijnlijk al lang wist. Want je kent elkaar in het huwelijk behoorlijk door en door, is het niet? Zeker als het gaat om de geestelijke dingen. Zolang het voorspoed is, wil ze de godsdienst er best bij houden. Zolang het voorspoed is, wil ze best meelopen in het systeem wat Job heeft opgetuigd. Maar waar de tegenspoed komt, waar de grote verliezen worden geleden, waar en de kamelen en de ezels en de schapen en uiteindelijk alle kinderen, het zal je gebeuren, en ontnomen worden. Daar zien we hoe alles omslaat. En waar Job met zijn vragen in het vervolg van het boek Job ook geen raad weet, daar is Job zijn vrouw er heel radicaal uit. Zeg God nu vaarwel en sterf. Als dit onze God is. Dus blijkbaar heeft Job in het onderwijs wat hij had te geven in zijn gezin op veel punten ook alleen gestaan. Vindt u het geen troost als dat uw positie is? Als u zegt, voor mijn gevoel moet ik er soms altijd in mijn eentje aan trekken als man of als vrouw. U bent niet alleen. Zie hier hoe Job ons als een spiegel wordt voorgehouden. Het derde wat te zien is dat Job ons ook als een priester wordt getoond. Niet alleen als de koning die verantwoordelijkheid neemt en leiding neemt. Niet alleen als de profeet die blijkbaar gedurende de opvoeding op onderwijs heeft gegeven. Hij wordt ons ook als de priester getoond, want hij staat daar met zijn kinderen, daar bij dat offeraltaar. En als we het ons proberen voor te stellen, dan zien we hem daar staan. En ons wordt getoond hier in onze tekst dat het gaat om een brandoffer. Dus die dieren komen, en als we het latere onderwijs vanuit Leviticus erbij zouden halen, dan zouden we ontdekken dat Job hier niet rekening houdt met een specifieke zonde, maar met zonde in het algemeen. Voor alles wat gebeurd is op die avond tijdens dat feestje, wil hij hier dit offer voor hen brengen. Eén voor één, voor alle kinderen afzonderlijk. Waarom? Omdat Job zichzelf kent. Want ik lees niet dat Job zijn kinderen heeft uitgevraagd, wat heb je allemaal gedaan gisteravond? Maar blijkbaar is Job zich voldoende bewust van wat er op omstandigheden als deze kan gebeuren. En als zijn kinderen dan samenkomen bij hem, dan weet hij blijkbaar wat er in hun hart is. En verlangt hij om met hen om verzoening, om vergeving te vragen bij de Heer. Beste mensen, ik weet niet hoe u hier vanavond zit. U zegt misschien, dominee, ik heb helemaal geen kinderen. Met alle vragen die daarmee samen kunnen hangen. Vragen die ik ken. Maar je hebt toch wel een huisaltaar? En kijk eens om je heen. Al deze jongeren zijn voor een eeuwigheid geschapen. Breng je ze bij het altaar. In gedachten. Brengt u ze er. Dag aan dag. En als je hier omgeven zit door je kinderen of kleinkinderen. Is dit wat ruimte heeft in je leven? Is dit hoe je kinderen je kennen? Is dit hoe je als vader verantwoordelijkheid neemt? Ik vraag je vanavond niet of het afgelopen half jaar goed was. Of het rendement goed was. Of je telefoon veel klonk enzovoort. Ik vraag je als God je met zoveel zegeningen heeft overladen. Beste vaders, je bent met mij vader in een vaderloze samenleving. Als er één kenmerk is waarin christelijke gezinnen, als het goed is in deze samenleving, het verschil maken, dan wel hier. dat we dicht leven bij het altaar. Neem je je verantwoordelijkheid? En ik voel met jou de spanning mee, dat mijn vrouw er ook beter in is. En ik voel met jou de spanning mee dat ik denk, nou maar volgende week gaan we het echt doen. Dat denk ik dan volgende week weer. En ik voel met jou de spanning mee en ik moet nu eigenlijk weg. Die heb ik vanavond aan tafel nog gehad. Dus dat is vrij vers. Maar straks, als ik het leven laat, staan er maar een paar bij mijn graf. Als God het geeft. En al dat personeel en al die anderen en al die mensen met wie ik ooit heb samengewerkt, waarschijnlijk niet. Maar ze hebben me wel beheerst. En jou? En u? Wat weegt nou voor God het zwaarst? Om het heel concreet te maken, dat renderende vermogen wat nodig is om die verbouwing te doen, of de kinderen die je er wil laten wonen. Wat weegt nou het meest? Dat je ze voor God opvoedt en dat ik eens voor zijn troon kom in het besef, mijn kinderen zullen hier ook eens staan. En wat me dan zo raakt in de geschiedenis van Job, is dat de geschiedenis van Job ons hier niet een set leefregels aanreikt. Hoewel we het daar zeker eens over zouden kunnen hebben, maar dat is hier niet de kern. Maar dat de geschiedenis van Job ons plaatst bij het altaar. En nu zegt u misschien, dominee, ik heb thuis geen altaar, hoe zou ik het moeten organiseren? Maar u heeft toch wel vaste gewoonten? Het meest heilzame wat de Heer in uw en mijn leven wil gebruiken, is dat we het bijzondere tot gewoonte maken. En als je het tot gewoonte hebt gemaakt, ontdek je soms dat je ouders dat eigenlijk altijd al deden. Dat is dan weer de confronterende conclusie. En soms moet je jezelf gewoonten aanwennen die je ouders helemaal niet deden. En die kosten ons moeite. Maar als we het eenmaal een maand of twee hebben gedaan, dan wordt het onderdeel van je leven. Onderdeel van je gewoonte. Dan schaam je jezelf ten opzichte van jezelf en je gezin als het niet meer zo is. Dat is zelfs trouwens als je alleen bent al zo. Gewoonten slijten in binnen 30 dagen. Wat ik bedoel te zeggen is dit. De omgang met God vraagt om bewuste keuzes. En vraagt echt om leiding nemen in ons eigen leven voor het aangezicht van God. En het geloof is wat mij betreft allerminst bedoeld als een soort doenerig project. Maar als ik mijzelf niet aanpak in het midden van mijn gezin, dan komt er echt helemaal niets van terecht. Want er is altijd iemand die meer, harder en intensiever de aandacht vraagt van buiten dan van binnen. Hoewel de stemmen je soms anders lijken te laten geloven. Maar hoe kan het dat we zo hard gelopen hebben in de afgelopen maanden voor van alles? En dat de geestelijke opvoeding van de opvolgende generatie, die je net als een YouTube-filmpje één keer langs kan zien komen, maar met verschillend aan het YouTube-filmpje niet nog een keer kan doen. Dus één keer. En ze zijn zomaar 20. Wat mag dat dan kosten? Weet je wat mij raakt hier bij Job? Job moet het met zijn kinderen hebben over het offer. Job moet het hier bij het altaar hebben over verzoening. Job moet het hier bij het altaar hebben over dat de mogelijkheid er is geweest dat ze God vaarwel hebben gezegd. Meer zegt hij er niet over. En vervolgens richt alles zich op dat plaatsvervangende offer van dat dier wat één voor één voor al die kinderen op het altaar gaat. Hij maakt beeldend zichtbaar naar de gewoonte van zijn dagen. Dit dier moet op het altaar voor de schuld die vanwege jouw zonde open ligt bij God. Beste vaders, jij wordt genoeg bevraagd op het christelijk geloof door je kinderen. En je probeert genoeg argumenten aan te reiken. Maar mag ik je vragen, ook als moeder, ook als je alleen in de gemeente bent en gesprekken voert hier en daar. Staat het offer dan centraal? Staat Christus dan centraal, niet als een soort deugdmoraal van zo moet je leven, maar als verlosser voor je schuld? Is Hij het voor wie we leven? Is Hij het voor wie we beven? Is Hij het die we lief hebben? Is Hij het die ons leven is? Hij heeft zich gegeven, omdat God werkelijk vertoornd is over de zonde en het met onze onheiligheid echt niet uithaalt. En in zijn onpeilbare liefde zijn eigen kind gegeven heeft tot verzoening. Wat een genade. God heeft zijn kind gegeven. Ik sta hier als een vader voor u met één zoon. God heeft zijn zoon gegeven. Er moeten toch vaders in ons midden zijn die dat meevoelen. Zijn zoon gegeven. Zijn enige. Tot verzoening van de schuld van opstandige mensen die steeds weer weglopen. Mensen die God in hun hart keer op keer, ik met u, vaarwel zeggen. Hij heeft zijn zoon gegeven tot verzoening. Als hij zo'n liefdesoffer heeft gebracht in een wereld verloren in schuld, en dat offer is gebracht vanwege zondige mensen. En dat offer wordt in ons gezin herdacht, geloofd, aanbeden. Dan mag ik toch hopen dat dit ook het centrale onderwerp is waar je met je kinderen over spreekt. Ik weet niet waar je gisteravond was. Ik wil het eigenlijk ook helemaal niet weten. Je hoeft me niet alles te vertellen. Maar kom nu eens met mij mee. En laten we het er eens samen over hebben. Wie is jouw borg? Wie is je zaligmaker? En zullen we dan samen die dingen eens bij de Heer Jezus Christus brengen? Beste vaders, we hebben overal tijd voor, toch? Overal voor. Maar ook om met onze kinderen persoonlijk, één voor één als Job, bij het altaar te buigen en Christus te vragen om verzoening, keer op keer, elke dag van maaltijden opnieuw. Gemeente, vindt u het wat te concreet? Vindt u het wat te praktisch? We willen toch graag praktisch onderwijs in de kerk. Maar dit kost wat. Dit kost me mezelf. Want mijn kinderen komen, als ze 16, 17 zijn, hier niet gelijk dankjewel voor zeggen. Sommigen. Maar denk niet allemaal. Als ze zijn zoals ik, weet ik het niet. Weet u wat mij raakt in het midden van de christelijke gemeente? Dat wij met onze kinderen, heel, als we heel eerlijk zijn, heel vaak toch wel kijken naar anderen. Uw dominee, die mag het oplossen. School mag het oplossen. Het jeugdwerk mag het oplossen. Maar weet u, ik hoor als ik met mensen spreek bij een begrafenis, en ik mag geregeld iemand spreken, of mensen spreken bij een begrafenis, omdat het bij ons geregeld voorkomt, dan voer ik een eindgesprek met de familie. Ik hoor dan eigenlijk weinig over de dominee van toen. En evenmin iets over de juf. En nog veel minder over het jeugdwerk. Maar ik hoor altijd tussen de regels door of het geloof bij vader en moeder levende werkelijkheid was. En ik hoor altijd tussen de regels door of ze in die spiegel gekeken hebben en wat dat betekende voor hun eigen leven, ook als ze van God vervreemd zijn, wat in ons dorp geregeld zo is. En wat me steeds weer raakt, is dat het eenvoudige, hartelijke, oprechte leven met God, waar Christus het middelpunt van de opvoeding is geweest, soms met heel weinig woorden, diepe indruk achterlaat in het leven van kinderen. Ik vraag u niet een veelprater te worden als je dat van jezelf niet bent. Maar ik vraag je 3 dingen. 1. Als je die jongens bezig ziet, herken je dan jezelf erin? Op de een of andere manier. En moet je erkennen, ik moet het van diezelfde genade hebben als de jongeren van de gemeente of als mijn eigen kinderen. Wees mij zondaar genadig. Als 2, kun je dan met Job bij het altaar gaan staan? Want laat helder zijn, als hij het voordoet aan zijn kinderen, dan beseft hij al te zeer, ook ik moet van dat offer leven. Ook ik moet van die plaatsvervanging leven. Ook ik sta hier als een zondaar te midden van mijn kinderen. En wat ik voor hen doe, dat is voor mijzelf ook het enige wat redt tot behoud. Dat een ander in mijn plaats zal sterven. En waar je die 2 dingen moet concluderen. Ik ben geen haar beter dan die ander. En ik moet het als 2 van hetzelfde offer hebben samen met mijn kind. Daar ben je toch elke gedachte aan van ik weet het of zie het 1 streepje meer dan zij toch wel kwijt. En kun je naast hen neerbuigen. Wees ons genadig. Om Jezus wil. Het is mijn diepe overtuiging. Dat de kinderen en jongeren van de gemeente aan ouderen en ook aan hun ouders herkennen en naderhand erkennen. Waar er werkelijk geleefd werd bij het altaar. Vanuit de ontmoeting met Hem die ons redt. Christus tot behoud. Of zegt u nou, weet u, Eli's jongens zijn ook groot geworden. De jongens van Eli werden ook volwassen. En Eli had een taak. De jongens van Eli hebben Eli zien offeren. De jongens van Eli hebben Eli het voortouw zien nemen. En soms kruipt in ons ambtsdragerhoofd de gedachte, ze zien me bezig in de kerk, ze weten hoe belangrijk het voor me is. Bij Eli zagen ze het ook. En in zijn eigen gezin liet hij het lopen. Want elke keer als het schuurde, was Eli niet van de partij. Kan het zijn dat je kinderen met verbazing je bezig zien in de kerk, omdat de gedachte bij het opgroeien gaat overheersen, wie is die man daar in verhouding tot thuis? Zal toch niet waar zijn? En ik ga naast je zitten. Buiten de deur is het veel makkelijker. Echt, dan binnen. Eli, het schuurde wel, maar hij keek weg. Bij Job zien we voortdurend de trek naar God. En als dan straks alle bezit hem ontnomen wordt, inclusief zijn kinderen, het zou je gebeuren, dan zien we dat hij niemand overhoudt dan deze God die hij al kende. Geliefden, bidden leren we niet in tegenspoed. Bidden leren we in voorspoed. En de God van de voorspoed zal in de tegenspoed zijn trouw tonen. Ook als mij alles ontvalt. Ik bid u als gemeente op deze welvarende dankdag, waar praktisch ons vrijwel alles gegeven is wat we nodig hebben voor ons dagelijks leven. Laten we het oog richten op een generatie die opgroeit samen rond het altaar. En mag het ons dan iets kosten? Voor hem die het alles kostte. Amen. Gemeente, we zingen. En dat doen we uit Psalm 77, vers 7. De Heer had zijn verbondsbelofte gegeven, maar de man De dichter van Psalm 77 ziet er niets meer van. En dan gaat hij terug naar Gods uitreddingen uit het verleden. Zoals we horen, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. 77 vers 7. Zullen we bidden. Heer Almachtige God in de hemel, we zeggen u dank voor de moeders in de gemeente die voor ons vaders zo vaak een spiegel zijn van het brengen van de kinderen tot u, Heer Jezus Christus. Heer, wilt u ze daarin zegenen en geven wat nodig is, ook als kinderen ouder worden. Ook als ons geduld soms enorm geoefend wordt. Heer, u weet daarvan ontferm u. Heren, we zeggen u dank voor die mensen in ons midden die gezamenlijk als echtpaar met z'n tweeën, of als we persoonlijk alleen in het leven staan, daarin de kinderen en jongeren van de gemeente in het hart meedragen. Hoe ze bidden voor de gezinnen. En de opgroeiende jongeren en kinderen zien als hun kinderen. Heren, wilt u dat gebed voeden in het midden van de gemeente? En dat de opgroeiende generatie, ook als we geen gezin hebben, voor ons toch een last mag zijn die we leggen bij uw troon. Heren, houdt u ze vast en ziet u ze aan in het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar heren, dan komen we ook met de vaders. bij u, ons als vader. Heren, wij hebben zo vaak de smoes gehad, we zijn druk, maar Job moet het minstens zo druk hebben gehad. En we hebben zoveel redenen waarom we denken, het komt morgen of dit lukt mij niet. En u kent al die redenen, want u heeft ons gemaakt. En heren, we zeggen u dank voor het vele wat gebeurt en wat u gaf in de afgelopen jaren. Soms grote veranderingen, ten goede. Maar heren, hoe we hier ook zitten of staan, u weet hoe moeilijk we het vinden om geestelijk leiding te geven aan ons gezin. Juist in dagen van voorspoed. Want heren, in tegenspoed bidden, dat gaat wel. Dat gaat inderdaad vanzelf. Want waar zouden we anders heen gaan? Maar in de voorspoed de omgang met u gaande houden. Heren, er is zoveel wat ons wegtrekt bij u. En onze kinderen merken daar de gevolgen van. Geef, heren, dat we voor het eerst of in toenemende mate werkelijk Christus liefhebbende vaders mogen zijn in het midden van de gemeente en van ons gezin. Die leven van het offer. En daar zozeer uit leven dat we onze kinderen er zo graag bij brengen. Ook als dat soms betekent dat we met hen door de knieën moeten of met hen de handen moeten vouwen. Heere, u weet alle dingen van wat gisteren gebeurde. Wees u genadig. Heere, te midden van onze voorspoed bidden we u voor die vele gebieden in de wereld waar mensen in diepe armoede leven. Ontferm u over hen en leert u ons delen, want het is onze schuld en onze zonde dat het gaat zoals het gaat. Ziet u ons aan in het bloed van Jezus Christus tot verlossing en verzoening. En Heere, wees ons nabij. We bidden u voor deze gemeente. Wil krachtig werken met uw Heilige Geest. Heren, neem alle tekort uit de preek genadig weg en geef dat in kleine en in grote huishoudens in het midden van de gemeente er gedurig een samenkomen of alleen gaan naar het altaar mag zijn, omwille van onze jongeren. Dat bidden we u, om Jezus wil en uit genade. Amen. 1 bij ons in Zeeland zeggen ze, als het gaat over kinderen en je niet altijd weet hoe het met ze afloopt, ik heb nog koren te velden. Met andere woorden, ik doe maar een beetje voorzichtig met wat ik zeg, want ik weet niet hoe het afloopt. Op deze dankdag heeft de Heer in alles voorzien. Maar laten we naar dat gewas alsjeblieft van harte omkijken. Onze kinderen of de kinderen van de gemeente. En dan mogen we zingen met Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die het allemaal kunnen. Nee hoor, aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verwachten en door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gedurig, gestadig, dus voortdurend, op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heere der Heeren, wil uw God, o Sion, eren. Psalm 147, vers 6. Gemeente, bewaar het woord, ga in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.